Dankjewel, we gaan naar de zaal daar.
Ja. Oké. Okay.
Meestal worden werken die bewaard worden door de RCE met voorzichtigheid vastgepakt.
Oh ja, oké. Okay. Oh, staat hier best mooi.
Hier, ja.
In koelte of het donker gehouden, in een la of op een rek.
Normaal als we iets voor de RCE behandelen, dan mogen we daar absoluut niet aan zitten of zo. Ja, en nu kunnen we gewoon zo
witte hand. Maar deze keer kunnen we onze opnameapparatuur op het object neerleggen. Al doen we dat wel met respect, want ik heb Corinne's sjaal er uiteindelijk ondergelegd.
Zal ik aan de andere kant zitten? Zullen we om het hoekje heen?
Ik denk misschien een klein beetje op het hoekje.
Ja, want dan zitten we zo ver uit elkaar. Ja. Hè?
In tegenstelling tot onze interviewgast, die zelfs op het werk slaat.
Knalpaars.
En... maar hij is er dan ook een van de makers van.
Maar het is altijd wel weer leuk om hem te zien.
We zitten aan de Bla 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 tafel in het IJKAS Museum in Deventer. Deze tafel stond tot voor kort bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En, in tegenstelling tot veel andere werken, is hij zelfs speciaal voor de Rijksdienst gemaakt.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie Wat Bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Als een soort audiotour. Langs werken die opgeslagen zijn of reizen.
Weet jij misschien het atelier van Tom Hogerwerf?
Waarschijnlijk is het boven.
Ja?
Oké. Okay. Boven.
De afgelopen tijd zochten wij, Corinne
en Josien, naar de verhalen achter Cubic 3.
Even kijken. Jullie willen allebei koffie?
Als het kan.
De makers van de BlaBlaBla-tafel en een Haags designerduo uit de jaren 80. Bestaande uit Ton Hogewerf.
Ik ben Ton Hogewerf. Ik ben 67 jaar oud. Ik heb tot 1995 Cubic 3 design gehad.
En Gerwin van Vulpen.
Ik ben Gerwin van Vulpen. Was vanaf de begin jaren 80 tot aan midden jaren 90 ben ik de helft geweest van het roemruchte vormgevende duo Cubic 3 Design.
Met Gerwin bezoeken we hun Bla 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 tafel. Het werk dat in deze aflevering centraal staat. Met Ton zitten we in zijn atelier in Den Haag. Audio is een fantastisch medium, waardoor we het duo toch samen kunnen brengen. Ton in Den Haag, Gerwin in Deventer. En alsnog op twee sporen bij elkaar. Misschien net als hun manier van samenwerken. Op verschillende sporen en uiteindelijk leiden ze toch samen tot hetzelfde eindproduct.
Toen wij begonnen was het fenomeen duo helemaal niet... Dat was er eigenlijk niet. De duo's die er waren, hadden relaties met elkaar. Maar wij hadden helemaal geen relatie met elkaar.
En het grappige is dat wij pas later zagen dat, hey, dat ging iedereen doen. Al die hele generatie ontwerpers die na ons kwam, die ging dus, wij allemaal duo's.
Wij hebben elkaar ontmoet op de academie en we konden het goed met elkaar vinden. En,
we deden een grafische vormgeving en vonden het eigenlijk allemaal heel saai. En... ja, dan zoek je in die zin elkaar op. De rest was allemaal heel ijverig bezig. We hadden eigenlijk een stomme opdracht. Of,
Toen was de academie nog 5 jaar. Zijn we in het 4e jaar zijn we de winkel begonnen. We hebben al het geld bij elkaar geschraapt. En we hebben een pand gehuurd hier in Den Haag. Een oude bakkerij. En we zijn de eerste designwinkel van Nederland begonnen. Na een jaar hadden we een pand in de Kalverstraat in Amsterdam.
Ton en Gerwin werden Cubic 3.
Ja. Maar jullie zijn eigenlijk, als je het zo hoort, in commercie begonnen. Maar dan vanuit een rebelsheid of zo.
Ja, we zijn eigenlijk echt vanuit de punk en new wave begonnen. Ja. Om leuke spullen voor ons eigen groep te maken. Er staat bijvoorbeeld een dienblad in de vorm van een zwembad. Nou, niemand van onze groep kon een zwembad betalen. Maar op die manier had je toch een zwembad in huis.
En dat is ook wel altijd een beetje het kenmerk van Cubic geweest. Het is altijd luchtig, met een knipoog, humor.
Hebben jullie wel eens op tennissen gezeten?
Ja, ik heb wel. Jawel?
Tennissen is de ene slaat de bal en de ander slaat terug. En dat is het leuke bij onze schetsvellen. Zoals wij hier aan tafel zitten, jij aan de ene kant, ik aan de andere kant, hadden we een vel papier in het midden. En dan zeiden we, nou, we gaan klokken maken. En dan gingen we allebei klokken tekenen. Dus de meeste tekeningen zijn één kant vol getekend, de andere kant. En dan draaiden we het om en dan gingen we weer aan elkaars tekeningen veranderen. En achter de winkel zat een meubelwerkplaats van een vriendin van ons. Die was daar een meubelmakerij begonnen. Want toen wij het pand huurden, was het zo groot. En zij wilde wel meubelmakerijen starten. Dus zij zaagde al die dingen voor ons.
In die meubelwerkplaats werd ook de blablabla-tafel gemaakt door die vriendin. Naar een ontwerp van Ton en Gerwin. In 1987 kregen Ton en Gerwin de opdracht om de Rijksdienstbeeldende kunst vorm te geven. Ze zaten toen in een voormalig logement van de heren van Amsterdam, een statig grachtengordelpand in Den Haag, waar in de 18e eeuw Amsterdamse lieden van de regering konden overnachten.
Het is 5 lagen hoog, 5 bouwlagen. En het is echt met een enorme daklijst en wapen van Amsterdam door. Het was echt om die Hagenaars even aan te voelen. Jongens, waar heb ik het geld? Jullie mogen wel denken dat hier de boel bestuurt, maar wij hebben de centen.
En als je dus nu ook naar de buitenkant kijkt, dan denk je, jee, hoe kan het dat zo'n Nederlandse stad zo even zo'n paleis neerzet in Den Haag?
Robert de Haas, die toen directeur was van de Rijksdienst Beeldende Kunst, gaf de opdracht aan de jonge rebelse makers van Cubic 3. En wie kan die keuze beter uitleggen dan Robert de Haas zelf?
Op het moment waar we nu over spreken, dus in de jaren 80 en 90, was ik directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst. En dat is nu wat het Rijksdienst Cultureel Erfgoed is.
Josien spreekt hem in zijn huis in Den Haag. Naast een hardwerkende tuinman die een boom omzaagt. Dus als u wat hoort, dan weet u dat dat het is.
Ja, maar het is een grote boom. Dus ja. Hij heeft 2 grote takken.
Ze trokken als Rijksdienst Beeldende Kunst dus in dat hele grote pand.
Als ambtelijke dienst ga je er eerst van uit dat het ministerie of dat het Rijk, dat is hun verantwoordelijkheid. Om als ik een nieuw pand krijg, om dat helemaal op te knappen en aan te kleden. Dat wilden ze niet, want het pand moest eigenlijk, het stond op nominatie om gerestaureerd te worden. Nou, een van de leuke dingen is dat we nu 20, 30 jaar verder zijn. Het pand is nog steeds niet gerestaureerd.
Ze zouden dus zelf moeten zorgen voor de inrichting. Eerst viel het oog op een jonge ingenieur die een grote stalen kubus met bekabeling in het gebouw wilde plaatsen. Langs de randen van een grote ruimte. Daar zouden allerlei kabels doorheen kunnen worden getrokken.
En nou, ik zat stom van verbazing van wat moet ik nou toch met dit ding doen. Maar toen kwam er een jeugdige ingenieur en die zei, kijk, moet u nou kijken, de toekomst is dat kantoren, dat die mobiel worden. Dan zet je daar je bureau neer en je, wat nu heet, plugt in. Je stopt dus je ding in stopcontact en dan heb je een werkplek.
Je moet je voorstellen, computers waren in 1987 nog maar net nieuw.
Nou, toen zeiden ze van, als je zo eigenwijs bent, ga zelf maar eens bekijken wat je dan wilt. En mijn conservator kunstnijverheid, Ebeltje Hartkamp, die had alles een 1 of 2 dingen van Cubic gekocht. En ze liet mij dus aankopen van ons zien. En die verbaasde mij ook zeer. Maar ook door hun vrolijkheid en door hun kleurigheid. Allemaal dat soort dingen. En begreep dat je in zo'n statig pand, je kon niet exact, zeker niet de 18e eeuw proberen te recreëren. Je kon ook niet proberen om het opeens heel modernistisch te maken. Want daar hadden we geen mogelijkheden toe. Dus juist een beetje tegen de schenen schoppen, dat sprak me wel aan.
En toen hadden Gerwin en ik het erover van, het is in zo slechte staat. Wat we moeten doen is het nog veel slechter maken. Dus we gaan alle scheuren aanzetten. En extra accentueren. En we gaan, als we naar zo'n oud stadspaleis kijken, van hoe was het vroeger ingericht. Dat hield dus in gouden meubeltjes, gebloemde tapijten, draperieën en felle kleuren op de wanden, gekleurd. En niet een designachtige kantooromgeving.
De kantoren van de medewerkers mochten geen persoonlijke spullen bevatten.
Nee, daar hield ik eigenlijk niet zo van. Dat is dat, ja, als je op een ministerie loopt of op kantoren en je kijkt dan hoe mensen zich bijna verschansen in hun eigen kleine kamertje met hun eigen spulletjes. Ja, dat leidt nou niet tot schoonheid.
Maar de jonge makers van Cubic Tree wilden het omgekeerde.
We wilden persoonlijke kamers. We kregen een lijst met al die kunsthistorici die daar zaten. Het is wel dus iets van, we zitten in het hol van de leeuw. Hoe gaan we dit nu goed aanpakken, dat we geen ruzie krijgen? Wij zijn van die ondeugende dertigertjes. Toen hebben we enquêtes gehouden. Wat is uw hobby? Welke kamer zit u? Van welke kleur houdt u? Met wie zit u op de kamer? Dat hebben we helemaal, die enquêtes hebben we bij elkaar gevoegd. Nou, dan doen we die kamer appelgroen. Die houdt van televisie kijken en borrelnootjes eten, want niet iedereen vulde dat serieus in. Oké, dan gaan we daar allemaal televisies snijden en borrelnootjes ophangen van groot karton. En op die manier werden die kamers heel persoonlijk ingericht, zodat ze eigenlijk niets konden. Ze konden niet zeggen dat het niet goed was, want het was een persoonlijke kamer geworden.
Het waren grote objecten die boven de bureaus hingen, als een mobiele boven een babybedje.
Het meisje van de receptie had gezegd seks, drugs en rock'n'roll. Dus die had een condoom van 2 meter boven de hoofd hangen. En rock'n'roll en gitaren en ja.
En directeur Robert de Haas vulde de enquête zelf ook in.
Ja, ik geloof dat ik tennissen had ingevuld. En wat hun het meeste opviel was mijn rode bril. Dus daar hing dus inderdaad een flinke grote rode bril aan die draden. En verder inderdaad tennisballen en een haas.
Planten mochten ook niet van hem.
Dus vandaar dat we dachten, nou, dan maken we een bureaulampje in de vorm van een plantje. Als dan die nachtschade geworden. Dus een soort floraal bureaulampje.
Een prachtig lampje, nachtschade genaamd. Gemaakt van chroom en messing.
Ja, heel mooi. En voor de vergaderzaal maakten ze dus de blablabla-tafel, waar we met Gerwin aan zitten.
Het is lang geleden dat Gerwin de tafel gezien heeft.
Het is een soort wolk op pootjes, is het eigenlijk. Hij is zo lief en hij lijkt ook altijd naar je toe te willen lopen. Weet je, hij heeft die pootjes. Hij lijkt altijd als een soort hondje, als een soort lieve tekkel naar je toe te willen lopen. Ja.
We zitten er met Gerwin in het Eikas Museum in Deventer aan dus. Maar hij is ontworpen voor plein 23, de vroegere locatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Toen het nog Rijksdienst Beeldende Kunst heette.
Hij moest een meter of 5 lang worden, want er moesten iets van meer dan 20 stoelen aan. En toen zijn wij uitgegaan van een organisch gevormde vorm. Eigenlijk, als je, ik hou erg van Asterix en Obelix. Als je de menheer van Obelix doorzaagt, dan krijg je een soort vreemde vorm. En dat is de vorm van het tafelblad geworden. Zodat niemand recht naast elkaar zat. Want er zitten allemaal hobbels en bobbels in de zijkant. We hebben het noodlot moet je een beetje tarten. Dus het zijn 13 stukken hout. Het zijn 13 poten. Er zitten 3 messingschijven ingelegd. In de middelste schijf daar staat bla bla bla. Want dat is de naam van de tafel. Want er wordt zoveel onzin gesproken. En de andere 2 schijven die zijn om asbakken op te zetten. Want vroeger werd er gerookt aan de tafel. En in het midden kon ook gewoon de thermoskan met de koffiekopjes neergezet worden.
Een lange tafel met ronde inhammen om het vergaderen speels en een beetje in beweging te houden.
Het is echt een prachtig ding. Je moet het zeker eens opzoeken als je dat wil.
De directeur die hield niet van vergaderen. Dus die zei, ik wil een vergadertafel hebben waar kortaan vergaderd wordt. Een uur is meer dan lang genoeg.
Ja, zo erg is het ook weer niet. Ja, je moet nou eenmaal af en toe vergaderen. En logisch dat je dat maar liever aan zo'n tafel dan aan een iets lelijker geheel. Zo'n ambtenaar was ik toch nog wel dat ik... Dat was gewoon noodzakelijk kwaad.
Maar ook hij blijft het een prachtige tafel vinden.
Als je hem ziet, ja, het is een monumentaal geheel. Zo'n 5 meter lang en zwaar, stevig, prachtig gebouwd.
In de vergaderzaal verzorgde Cubic 3 ook een muurschildering.
Een beetje in de stijl van Russisch constructivistisch. Met een koffiekop en een klok zonder wijzers en een voorzittershamer. En ook bla 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 op de muur. Nou, dat vond de directeur toch iets te ver gaan.
We konden heel goed als kleine kinderen drammen om ons zin te krijgen. Uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen dat we er bla 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 van mochten maken. Met zo'n Zweeds accent.
We hebben van Bojek Sipek, Tsjechische ontwerper, hebben we de meest oncomfortabele stoelen uitgezocht die we konden vinden. En die zijn er omheen gezet. Het was een groot succes. Die kamer zag er geweldig uit.
Je moet het je voorstellen. Twee jongen tegen de schenen schoppende makers in een instituut van de Rijksdienst. Het begin van een mop. Of een goed verhaal.
Er waren natuurlijk allemaal kritische mensen, die natuurlijk allemaal, de een was afgestudeerd of gespecialiseerd in de stijl en de ander in dat. En, weet je, en Ton en ik, Cubic, wij waren natuurlijk van de jongens, hallo, weet je, we gaan niet zo moeilijk doen. Een beetje met een knipoog en leuk lachen en dan doen we wat geks hier en dat doen we dan even zus en even zo. Nou, dat vonden zij natuurlijk, was geen kunst met een grote hoofdletter K. Dus daar waren natuurlijk al van begin af aan, waren nu altijd wat een beetje argwanende blikken.
De clue van die mop of het goede verhaal, uiteindelijk kwam hun werk bij diezelfde Rijksdienst terecht. Namelijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Ik vertelde al dat we al objecten van hun hadden gekocht in het kader van onze rijksaankopen. En dat hebben we ook daarna nog gedaan.
Enkele jaren terug zijn Ton en Gerwin begonnen met het archiveren van hun werk.
Ik ben gaan lobbyen van wie kan ons archief bewaren. Want we hebben niet alleen spullen, maar ook tekeningen. En ik ben zoon van een accountant. Dus ik hou alles perfect bij. Vanaf de allereerste ding tot het allerlaatste giro-slipje.
De RCE nam veel over. Onder andere ook de BlaBlaBla-tafel, wat goed uitkomt. Want in 2022 had Cubic 3 een overzichtstentoonstelling in het Kunstmuseum in Den Haag. In de voorbereiding daarvan gingen ze naar de RCE. Dit verhaal wat nu komt heeft niets te maken met die tafel, maar is wel opnieuw een mooi voorbeeld van de jongens, die inmiddels al iets ouder zijn, tegenover het instituut de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Als voorbereiding, ergens vroeg in het voorjaar, zouden we gaan kijken wat dus de conditie was. En het RCE vond het ook heel prettig dat we kwamen. Want die hadden zoiets, ja, we weten niet goed hoe we dingen zijn, een beetje stoffig en dof. En we weten niet goed hoe we het moeten poetsen of wat we eraan moeten doen. Ik zijn we naar Amersfoort gereden, naar RCE. Het waren we sowieso al verrast door dus de slagbomen. En het leek wel of je, hoe moet je zeggen, de EBI in Vught ging bezoeken. Het was echt heel goed beveiligd, laat ik het zo formuleren. De culturele erfgoed van Nederland. Maar wat ons vooral opviel is hoe zorgvuldig ermee omgegaan werd. Wij werden ontvangen door een team. Van 4 of 5 conservatoren die dus allemaal een specialisatie hadden. De een was voor metaal, de ander voor kunststof, de ander voor hout. En dus wij liepen naar een grote ruimte toe met die conservatoren. En die maar bleven benadrukken dat ze het zo fijn vonden dat we waren. En toen stonden we daar en toen nam één conservator, ik weet niet of die van metaal was, maar die nam dus het woord en die zei, ja, heel vervelend, maar we hebben hier de hartkast staan. Dat is een monumentale kast in de vorm van een hart.
Ook een werk van Cubic 3 dat door de RCE bewaard wordt.
En hij zei, ja, met een bedrukt gezicht, ja, we zitten er heel erg mee. Maar we denken dat de kast niet goed al die jaren doorstaan heeft. Want hij is nog op wiebel geworden. En dus toen keek het onder elkaar aan wiebel. Maar de kast zag er sowieso heel goed uit. Hij had gewoon in een houten kist gezeten 20 jaar. En wij keken elkaar aan van wiebelen. En dat was juist de bedoeling. Dus waarschijnlijk snappen zij niet. Dus Ton die liep naar die kast toe en die gaf die kast een zet. En die kast die zwieberde zo heen en weer. Dus iedereen, hij raakt de kast aan.
En vervolgens viel er dus een opluchting. En er viel echt een los van de schouders af.
Voor deze tentoonstelling in het Kunstmuseum, en eigenlijk al een tentoonstelling ervoor in het NAI, kwamen ze voor het eerst in 25 jaar weer bij elkaar.
We hebben tot 1995 hebben samengewerkt. Toen was de koek een beetje op.
Nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk heel goed. Je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt in die 20 jaar als je de academie erbij optelt. Want Kubrick was 15 jaar. We hebben dus 15 jaar intensief samengewerkt, maar daarvoor kennen we elkaar natuurlijk ook al. Dus dan krijg je natuurlijk toch, we waren geen stijl, maar we deden natuurlijk zoveel samen dat je natuurlijk toch denkt van, dat is toch altijd moeilijk dan.
En dan wordt het bijna een soort huwelijk, een lang huwelijk. Dan heb je ook een soort taakverdeling van die wast en die kookt en die strijkt en die doet de kinderen.
In een interview met het AD noemen ze hun breuk dan ook een echtscheiding.
We hebben in het begin ontzettend veel gelachen. En het was heel leuk. En de laatste paar jaar met de verandering in de designwereld, maar het werd ook echt serieus. Er kwamen grote opdrachten, ging echt om veel geld.
Iedereen wilde ons hebben en het leverde heel veel. Dus ik denk, toen ben je ook stom als je die exposure niet meepakt. Maar niet dat we terugkijkend allebei al wel vanaf begin jaren 90 dachten van, dan hebben we alle gekke dingen wel gedaan. We hebben genoeg gelachen, weet je wel.
En ik had zoiets van, ik weet niet of ik dit wel wil. En ik moest alleen maar aan mijn vader denken van, het bedrijf van mijn vader is gaan groeien en mijn vader is eraan onderdoor gegaan. En ik dacht, ik lijk van alle kinderen, ik heb 4 broers, ik lijk het meest op mijn vader, op alle fronten, qua uiterlijk alles. En ik dacht, dat moet mij niet overkomen. Ik wil de boel stopzetten. Toen hebben we elkaar 25 jaar niet gezien, dus dat is echt ongelooflijk. En hij is getrouwd en heeft een kind gekregen. Nee, ik ben de kunstwereld helemaal ingestapt.
Wat kan een duo betekenen als kunstenaar of als maker? Dat behandelden we al in deze reeks over duo's. Maar hoe ga je uit elkaar?
Dat is toch altijd moeilijk dan. Hoewel je het er allebei mee eens bent. Het is beter om nu te stoppen. Je moet op het hoogtepunt stoppen. Je moet dan toch wel over dingen heen stappen. Ja, want het is natuurlijk toch best lastig. Want dat zie je dus bij andere duo's die stoppen. Die gaan dan vervolgens onder een eigen naam verder. En weer een beetje hetzelfde soort dingen doen. Maar die waren natuurlijk gevoelsmatig van ons allebei. Dus dat was natuurlijk lastig om daarin dan de ruimte te zoeken. Verwarrend als ik dan iets deed met iemand anders, dan leek het alsof Ton daar had moeten staan of daar misschien wel stond of weet ik veel wat. Ja. En dan zie je ook wel, er worden dan ook wel andere keuzes gemaakt. Ja. Moest ook wel een beetje, want als het te dicht bij Kubrick lag, dan was het natuurlijk weer gevoelig gedoe. Dus, maar het gaf mij ook wel de vrijheid om, en ik vond het heel leuk.
Gerwin maakte een succesvolle reeks vloerkleden en andere werken voor de Bijenkorf. Hij startte een gezin en ging uiteindelijk de lokale politiek in. Ook voor Ton bracht de breuk vrijheid.
Ik vond het heerlijk. Ik heb de adresklapper aan Gerwin gegeven, dat ik geen één adres meer had. En ik heb 2 jaar lang heb ik in alle stilte in het atelier zitten borduren, want ik ben gaan borduren. En ik vond het heerlijk. En toen in 95 zijn wij gestopt. In 97 had ik mijn eerste tentoonstelling in Rotterdam bij een hele goede galerie. En meteen daarna bij de galerie in Den Haag waar ik nog steeds zit. En dat sloeg in als een bom. Dan denk ik, dit is het. En ik heb dat heerlijk gevonden. En ik heb tot ongeveer 2010 geborduurd, totdat het lichamelijk niet meer ging, want het was zwaar werk. Toen ben ik gaan tekenen en ondertussen ben ik met Dennis Coat gaan samenwerken. Hij is grafisch ontwerper met dezelfde opleiding, maar hij is 20 jaar jonger. Dat vond ik heel grappig, want hij is een beetje te oud voor zijn leeftijd, maar te jong voor mijn leeftijd. En hij heeft heel andere invalshoeken. Dus wij maken samen boeken, maar we hebben ook een eigen behangcollectie.
Ton en Gerwin stopten op hun hoogtepunt als duo. Om elk weer te gaan ervaren hoe het is om alleen te bepalen wat je doet.
Als laatste vraag ik aan Ton hoe het samenwerken verschilt van het alleen werken. Hij alludeert, opnieuw, op tennissen.
Ja, een tennisspel is altijd iets met z'n tweeën. En de een slaat soms harder en de ander slaat soms zachter. En soms slaat iemand mis en de ander kan dan toch nog net de bal goed over het net heen krijgen. Dus het is een soort balans. Het is een kwetsbaar iets. Ik merk het nu ook weer met Dennis Coat, met wie ik samenwerk. Dat het blijft een kwetsbare balans om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat is ook fascinerend. Als je het alleen doet, zoals bij mijn vrije beeldende werk, daar vraag ik nooit advies aan andere mensen. Ik laat nooit iets zien als het half af is. Ik ben degene die dan beslist. Maar dan is het ook volledig mijn verantwoordelijkheid. En nu doe je het met elkaar.
Ja, als je alleen werkt, dan lukt terugslaan natuurlijk niet zo goed. Ja, of je moet aan het squashen zijn.
In samenwerkingen, echtscheidingen en tenniswedstrijden gaat het uiteindelijk niet om winnen of verliezen. Maar om hoe mooi de tijd samen was. Wat daar allemaal uit is voortgekomen. Daar open naar terug kunnen kijken. Dat kunnen Gerwin, Ton en ook Robert als geen ander.
Wie wat bewaart is een audioproductie van Horens. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan Ton Hogewerf, Gerwin van Vulpen, Robert de Haas, Eikas Museum, Adinda van Wely en Daphne Nieuwenhuizen. Deze aflevering werd gemaakt door Corinne Heijerman en Josien Wijkhuis. Floris van Bergijk maakte de muziek, het sounddesign en de mixage. Lieve Heremans deed de eindredactie en regie. Jury van Putten maakte het artwork. En ook veel dank aan onze collega's. Marieke van der Ven, Michiel van der Weerthof en Joost van Pagé.